luisteren naar 1 Koningen 17, 2 tot en met 7.
Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb den raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest.
En eigenlijk, gemeente, gaat het over die eerste zin van het laatste vers wat we zongen. U hoorde het aan het orgel vanuit de diepte, omhoog. En dan één houvast, gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heer. Dezelfde. Als de God van Elia toen. Zo is hij vandaag. Geen ander. En er is ook geen andere hoop en geen andere verwachting dan deze verwachting. Dat geldt voor een kerk. En dat geldt persoonlijk. En daarom, als wij vanavond dan verder luisteren nadat u vorige keer meegenomen bent, om zomaar te zeggen, naar die blikseminslag daar in het paleis in Samaria, waar de profeet verschijnt, of Jeruzalem moet ik natuurlijk zeggen, dan gaat het er niet om dat we vanavond Elia eens gaan volgen en dan eens gaan nadenken over wat zou die man allemaal gedacht kunnen hebben en wat zou er allemaal door hem heen gegaan kunnen zijn. Ja, gemeente, dat biedt weinig troost. Want alles wat door Elia heen gegaan is, daar kunt u en ik het ook niet mee doen. En daarom is het zo'n heerlijk iets om geschiedenissen uit het Oude Testament voor ons te nemen. Dan gaat het niet om die mannen en vrouwen als zodanig. Maar het gaat over, zeg maar even gewoon, de theologie van het Oude Testament. De godsopenbaring. En dat wij zo ook oude, en dat woord zet ik inderdaad tussen aanhalingstekens, geschiedenissen lezen. Omdat het over hem gaat. En zo gaan we ook naar de Krit. Als een venster op wie de Heere, en dan niet was, maar op wie de Heere is. Zullen we zo gaan luisteren naar het verblijf bij de beek Krit. Als een venster dus op wie de Heere is en dan langs drie lijnen maar, en dan volgen we eigenlijk het gedeelte op de voet. Hij, de Heere dus, verbergt zich voor wie hem niet gehoorzamen. Ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan is. Vooraan de Jordaan is, maar het betekent gewoon in het overjordaanse is. Vervolgens, hij verzorgt wie bij hem schuilen. En dat zal blijken, en het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden. En zo gebeurt het ook. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees 's avonds, en hij dronk uit de beek. Ja, en dat laatste. Hij beproeft wie op hem vertrouwen. En dat is dan het laatste vers. En het geschiedde ten einde van zijn vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Dus nog een keer kort samengevat. Het gaat over het venster op wie de Heere is. En dan zien we, hij verbergt zich voor wie hem niet gehoorzamen. Hij verzorgt wie bij hem schuilen. En hij beproeft wie op hem vertrouwen. Wanneer klinken die woorden dus? En dat is die prachtige uitdrukking waar ik toch even de vinger bij leg. Daarna. Nadat het woord van God in het paleis van de koning geklonken heeft. Nadat de Heere duidelijk gemaakt heeft dat hij Israël, zijn volk, het voorwerp van zijn zegen, geen druppel regen meer waardig oordeelt, en zo hen treft in het hart van hun eigen gemaakte godsdienst met de vruchtbaarheidsgoden Baal en Astarte die ze vereerden en waar ze heil van verwachten. Als het oordeel van God komt, gemeente, dan treft dat niet ergens de rand of rakelings ergens. Maar dan treft de Heere ons in het hart. Van een vruchtbaarheidscultus? Jawel. Vindt u het heel vreemd? Als ik toch even een ander woord daarin vul. En ik ga dat niet verder uitwerken. Maar zou het kunnen zijn dat de Heere ons treft in het hart van onze maakbaarheidscultus? Begrijp me goed. Er is veel leed, veel verdriet. En er is veel reden tot zorg. Maar oh, wat worden we zenuwachtig als we het niet onder controle hebben. En we hadden alles zo goed onder controle. De maakbaarheidsgoden als de afgoden in de 21ste eeuw. En in die situatie worden we meegenomen naar de krit. En dan geschiet het woord. Het woord doet wat. Natuurlijk kun je dat lezen. Het woord van de Heere kwam tot Elia. Dat is prima. En dat is ook zakelijk gezien zo. En toch is zo'n uitdrukking een mooie uitdrukking. Dat het woord van de Heere geschiet, dan laat het dus een spoor na. En zo gebeurt er ook wat. Daar zit ook iets in van, het woord van de Heere werkt wat uit. En dat zal altijd doen wat hem behaagt. En voorspoedig zijn waartoe hij het zendt. Denk aan de woorden uit Jesaja 55. En dan klinken die woorden dus. Als Elia daar vrijmoedig, frank en vrij, gedurfd, je kunt er allerlei woorden bij bedenken, in het paleis gestaan heeft, dan klinkt er iets onbegrijpelijks. Ga weg van hier en wend u naar het oosten, en dan niet zomaar naar het oosten, maar over de Jordaan heen. Is het nog Gilead, maar dan toch wel over de Jordaan heen, de beweging naar buiten, weg van hier. En als u zegt, dat is toch helemaal niet zo onbegrijpelijk. Dit is toch juist eigenlijk ook al zorg van de Heere voor Elia. Want wat kan Elia nu verwachten dat Achab in toorn zal ontsteken? En bevel geeft aan de paleiswacht of aan andere mensen van zijn leger. Spoor hem op en zorg dat hij geen woord meer kan uitbrengen. En dat niet geen enkele inwoner van Israël ooit nog een woord uit zijn mond hoort. Ja, je kunt wel zo'n uitleg gaan proberen een beetje bij elkaar te praten, maar ik geloof er niks van. Dat dit niet iets is van een privé aangelegenheid voor Elia. De Heere gaat zeker zorgen voor Elia. Maar dat zometeen, als hij bij de bekerrit is. Is het voor Elia een tegendraadse opdracht geweest? Zou best kunnen, gemeente, maar dan ga je toch een beetje fantaseren. Natuurlijk kan ik zeggen, laat ik één gedachte eventjes noemen die natuurlijk bij je opkomt. Als je vol vuur en ijvert voor de Heere en je hebt het woord een keer kwijtgekund, dan verlang je ook weer naar een volgende keer. Dat is nou eenmaal zo. Dat is eigen aan het werk. En dan ga weg van hier. Naar de overzijde. Naar een gebied. Een wadi. Een beek, zeggen wij. Maar een wadi is eigenlijk het idee. Hè? Dat is... Tegenwoordig maken ze in Nederland ook wel zogenaamde wadi's en nieuwbouwwijken. Een beetje zo'n uitgeholde greppel zou je kunnen zeggen, die regenwater opvangt. Nou, zo'n gebied moet je... Het is woest, rotspartijen. En er is een bedding waar water doorheen stroomt. De beek in dit geval, Krit. Maar aan hoeveel mensen kan hij daar het woord kwijt? Daar zal hij dus alleen zijn. En toch bewaar ik dat even, gemeente. Natuurlijk zijn dat dingen die je best in kunt denken van wat is dat voor hem geweest. Dat hij daar zo lang, want natuurlijk om dat verblijf bij de weduwe in Zarfat, totdat in het derde jaar hij pas weer op pad mag gaan. Maar vele dagen is hij daar alleen geweest. Maar is dat nu waar het in deze geschiedenis om gaat? En dat denk ik dus niet. Het gaat niet om een veilige schuilplaats voor Elia. Maar er is meer aan de hand. Wat gebeurt er op het moment dat de Heere zegt, ga weg van hier naar de overzijde van de Jordaan? Dan gaat een profeet het land uit. En op dat moment wordt het waar. Geen profeet is ons ten troost gebleven. Wat is erg in dit gedeelte? Is dat zich gaat voltrekken waar Elia straks zelf mee te maken krijgt? Dat er dus geen druppel regen meer valt, dat de grond uitdroogt en dat mensen dus niks kunnen oogsten, dat er hongersnood komt, dat er allerlei ellende komt. Ja, natuurlijk is dat allemaal ellendig. Maar wat is de grootste ellende? En wat is het eigenlijke oordeel van God? Is dat hij Israël treft in het grondbezit? Geen regen meer, tenzij dan naar mijn woord. Ik bedoel dat niet gemakkelijk, gemeente, maar je kunt tegenslagen en tegenspoed en zelfs rampen nog wel dragen, zolang er iemand is die je lief hebt en waarvan je weet, hij heeft lief of zij heeft lief. Maar als dat wegvalt en je hoort geen woord meer En dat is het aangrijpende in dat bevel van de Heer. Ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u. Wie verbergt zich? Wordt Elia verborgen? Ja, natuurlijk is dat waar. Maar ten diepste verbergt God zich. Ik ben weg. Onvindbaar. Het woord weg. En als je dan bedenkt wat het woord van de Heer is. Ik geef even Mozes het woord. In het lied van Mozes. Als hij begint te spreken. Deuteronomium 32 is dat. Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken. En de aarde hoorde de redenen van mijn mond. En dan komt het. Mijn leer druipen als een regen. Mijn reden vloeien als een dauw. Als een stofregen op de grasscheutjes en als druppels op het kruid, want ik zal de naam des Heren uitroepen. Geef onze God grootheid. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. God is waarheid en is geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij. Maar die gedachte, er valt geen druppel meer uit de mond van de Heer. Tot verfrissing, tot bemoediging, tot ondersteuning, tot troost. Geen enkel woord meer, alleen het zwijgen is er in het land, daar waar het volk van het verbond is. Gemeente, als u die gedachte op u in laat werken. Wij zijn ondertussen een erge stuitertje tegen de borst, om het te zeggen. Tegelijkertijd is het wel de situatie waarin we leven. Ik bedoel, dat stuit tegen de borst om altijd maar weer alles te relateren aan de coronacrisis. Daar worden mensen op een gegeven moment ook moe van. Tegelijkertijd, je kunt er wel moe van worden, maar misschien zit daar ons probleem ook wel. We hebben nu, zeg maar, ruim 1,5 jaar. Maar in die 1,5 jaar, ja, u hebt thuis gezeten. En gelukkig weer in de kerk. Maar in die 1,5 jaar heeft de Heere het zwijgen en niet toegedaan. Toch? Denken we ons dat eens in. Sinds vorig jaar maart. Geen woord meer. U moet de vraag zelf beantwoorden en ik voor mijzelf. Zou dat het ondraaglijkste zijn? Als met eerbied gezegd God in quarantaine gaat. Zegt, ik ben er niet meer. Ik verberg mij. Of zouden we, als we eerlijk zijn, moeten zeggen, ja, als ik daaraan terugdenk, en gedragen we ons misschien zelf zo, is er iemand die ook meeluistert, die eigenlijk moet zeggen, ja, nou ja, ik doe dat natuurlijk een aantal keer per dag, en ik sla zondags ook geen kerkdienst over. Maar ik kan eigenlijk ook wel makkelijk een dag overslaan. En misschien zou het zelfs wel lukken als ik een keer in het buitenland ben. Dan gaat het wat makkelijker. En ja, ik heb niet zo direct behoefte aan een woord van de Heer. Dat zijn natuurlijk vreselijke dingen die je dan eerlijk moet bekennen. Maar doet u het wel eerlijk? En omgekeerd. Is het waar dat... En het is maar een flauwe vergelijking, maar u kunt het toch niet hebben dat iemand met wie u hecht verbonden bent, als die een dag geen woord tegen u zegt, dan word je toch onrustig. Dan word je bedroefd. Dat doet pijn. En je pijnigt je hersenen af, wat is het dan misschien? Als je niet begrijpt waarom iemand het zwijgen ertoe doet. Waarom je zelfs een hoofd omdraait, maar geen vriendelijk woord meer, geen begroeting meer. Helemaal niks meer. En als dat een week duurt, zou u het een week volhouden als u... Neem maar iemand in gedachten waarvan u zegt, nou als die een keer een woord tegen me zegt, dan knap ik gewoon van op. En ik hoop dat een man dat van zijn vrouw denkt en een vrouw van een man. En jullie van je ouders en je ouders van jullie. Al weet ik ook helaas dat dat niet vanzelfsprekend is. Maar als we van iemand die we op aarde lief hebben, het niet kunnen verdragen dat er een zwijgen is. Gemeente, de vraag vanuit dit gedeelte is dan toch. Kunnen we het niet meer verdragen? En is dat wat ons bij de Heere brengt iedere keer? En dat eigenlijk boven alles ook in onze coronacrisistijd ons bezighoudt. Heere, wat u ons wil leren, we zien het misschien nog niet. En natuurlijk, ik noemde net die invulling van een maakbaarheidscultus. En ik denk dat er heel veel redenen zijn om daaraan te denken. Maar ik moet niet alleen breed denken. Ook wat de Heere persoonlijk te zeggen heeft. Maar te midden van dat alles, en daar zal ik dat eerste punt mee afronden. Is dit ons hoogste verlangen? Heere, wat u ons ook afneemt, blijft u alstublieft spreken. Want alleen dan leef ik. Leef ik op, kan ik verder. En voltrekt u niet alstublieft dat oordeel ook in onze kerken. Ook in onze samenleving het oordeel wat Amos een keer uit moet spreken. Ik zal honger zenden. Omdat er niks groeit op de velden? Nee. Amos 8. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zenden zal. Niet een honger naar brood, nog dorst naar water. Maar dan komt er een honger om te horen de woorden van de Heere. En ze zullen zwerven, van zee tot zee, van noord tot oost. Ze zullen omlopen om het woord van de Heere te zoeken. Heerlijk toch? En ze zullen het niet vinden. Omdat we te lang het te gewoon vonden. Het te vanzelfsprekend. De Heere hebben laten praten. Dan voltrekt hij het oordeel dat hij zich verbergt. En dan gaat Elia, want we moeten verder natuurlijk. Hij ging heen, nadat de Heere deze opdracht gegeven heeft. Ga weg van hier en wend u naar het oosten. En dat de Heere, hij gaat dus met een eis. Ga. En met de belofte. Ik zal. En wat zal de Heere doen? Het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. En dan, en weet u, dat zijn gouden zinnetjes in de Bijbel, die staan, ja, dat kun je natuurlijk bij heel veel zinnen zeggen, maar bij dit gedeelte zeg ik het toch hier even bij. Dat is het eerste stukje van vers 5. Zo heerlijk puur, zo ongekunsteld eenvoudig. Hij ging heen en deed zoals de Heere hem gezegd had, overeenkomstig het woord van de Heer. Laat dat eens even op u inwerken. Hier gebeuren geen ingewikkelde dingen. Hier staat niet een heel ingewikkelde zin. Het is zelfs niet een heel betoog. Hij ging heen en deed wat de Heere hem gezegd had. Gemeente, eigenlijk is dat alles. Ja toch, deze eenvoud. En als je dan afvraagt, waarom, hoe komt dat dan toch, dat in ons leven lang niet altijd zo'n heerlijk eenvoudige zin na een kerkdienst gezegd kan worden? Zal het na deze samenkomst gezegd kunnen worden? Hij ging heen en deed overeenkomstig wat hij gehoord had. Want als de Heere gaat zorgen, gemeente, dan doet hij dat niet. Ja, natuurlijk zijn er ook aanwijzingen in de Bijbel dat de Heere doet aan alle mensen wel. Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. Hij voedt zelfs het gedierte. We hebben uit Psalm 147 gezongen. Maar toch, zijn bijzondere zorg gaat over hen die... Nou, hier valt de nadruk gewoon een keertje op hem gehoorzamen. Je kunt ook, en dat is natuurlijk een beetje een toespeling op die schuilplaats daar, dat je bij de Heere gaat schuilen. Want waar gaat Elia wonen, gemeente? Daar. Daar zal ik je onderhouden, Elia. Daar. Waar is dat? Dat is de door God aangewezen plek. Als Elia zou zeggen, maar ik heb nog een andere wadi, die ligt daar net een beetje onder. En daar heb ik zulke kostbare herinneringen aan. Daar was vader Jacob ooit een keer bij de Jabok. Heer, het gaat er toch maar om dat ik ergens hier weg ben uit Israël. Heb ik dat goed begrepen? En vindt u het dan niet zo heel erg dat ik naar de Jabok ga? U begrijpt toch ook, en dat kan toch heel veel mooie stof tot meditatie geven. De Kritja, dat is een heel onbekend beekje. Had nooit iemand eigenlijk heel veel mee. Heeft geen rol in de geschiedenis van uw volk Israël. Weet u, gemeente, we zijn natuurlijk meesters toch in het redeneren. Dus ik laat eigenlijk Elia een beetje voor ons redeneren. Als de Heere zegt, daar moet je zijn. En ik ga erop afdingen. Ik ga niet zomaar heen. En zonder enig commentaar en zonder enige tegenspraak ga ik doen overeenkomstig het woord van de Heer. Dat is genade, kunt u zeggen. Jazeker. Maar dat is allereerst ook gewoon plicht. En als u er niet uitkomt, jazeker, er is genade. Maar u kunt u aan uw plicht niet onttrekken met een beroep op genade. Als u zegt, ja, maar dat is genade, dan zal de Heere u vaak aan zijn troon ontmoeten. De troon van de genade. Want dan neemt u zijn plicht zo serieus, dat u met die plicht tot hem komt, die zo de genade geeft om te gehoorzamen. En dan lokt de belofte. Want gemeente, de Heere eist niet alleen. De Heere is de belovende. En hij belooft zijn zorg, zijn koninklijke verzorging. Daar, op de aangewezen plek. En dan is het opvallend, gemeente, dat de Heere water gebruikt uit de beek. En de raven... voor, zeg maar, de maaltijd, het brood en het vlees. En daar zit iets heel moois in. Voor brood en vlees gebruikt de Heere raven. Dat is het bijzondere, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk helemaal bijzonder, dat hoort u niet voor het eerst, maar ik zeg het wel even een keer, om dat wonderlijke juist te laten zien, dat de Heere aasvogels, die zelf graag in wat vlees pikken, als zijn boodschappenjongens gebruikt om de boodschappen netjes af te leveren, daar waar hij Elia de plek gewezen heeft, waar hij Elia in het leven zal onderhouden. Alleen zo'n gedachte algemeen. Alle dingen zijn in Gods hand. Welke dingen? Alle dingen. Het instinct waarmee een raaf te werk gaat, dat is pikken in dat vlees als die honger heeft. En als die raaf nu een stuk vlees in zijn bek houdt, dan houdt de Heere zijn instinct zo in zijn hand dat hij iets van zijn almacht toont. Die raaf die kan ook niks doen vanzelf. Ja, hij heeft een instinct. Ja, dat is ook zo, dat heeft zijn schepper hem gegeven. En zo functioneert hij ook, en dat is prachtig in het rijk van de natuur. Maar dat gaat niet vanzelf, en dat is ook in de hand van God. Nou, zelfs zoiets kleins eigenlijk, hè. Laat dat niet zien hoe groot God is, dat hij zelfs de raven in zijn hand houdt. Hij hoort de stem van de jonge raven, zongen we. Zo persoonlijk is de Heere betrokken ook bij zijn schepping en zelfs bij het rijk van de vogels. En zo mag u dat ook gerust uitbreiden, maar voor nu even dit genoeg. Het bijzondere verzorgt de Heere. Een bijzondere maaltijdbezorger. Dat is niet alleen maar hip in deze tijd, maaltijdbezorgers die met grote snelheid ook door Sliedrecht zullen crossen. Maar de Heere kende al langer maaltijdbezorging thuis. Of niet? Kijk eens naar dat water. En dat is gewoon water. Dat is gewoon natuur. Daar komt helemaal niks bijzonders aan te pas. Dat stroomt daar gewoon. Maar zit daar ook niet eens juist een hele mooie verbinding, gemeente? De Heere laat geen water aandragen voor Elia. Dan gebruikt hij gewoon een natuurlijke bron. Maar is dat minder dan dat 's morgens die raaf aankomt en netjes een pakketje weer dropt? Eet smakelijk. En dat 's avonds, Elia hoort het al, daar komt een maaltijdbezorger en hij dropt het pakketje weer netjes voor Elia neer. Gegeven door uw zender. Gegeven door uw schepper in wiens dienst ik ben genomen. En zo vervul ik mijn taak, Elia. Maar dat gewone water is net zo goed van de Heere. Gemeente, wij hebben nog wel eens een handje ervan, of niet? Dat we, ja, gewone dingen, ja, nou ja, water, dat kun je gewoon zo gaan drinken. Dat is er dan gewoon. En dan zijn er ook van die heel bijzondere dingen. Ja, die zijn van de Heere, want dat is bijzonder. Maar Elia krijgt niet twee soorten levensonderhoud, het is maar één soort. Alles is uit de hand van de Heere. Een slok water uit de beek is net zoveel zorg van de Heere als die bijzondere voedselpakketten die gedropt worden. En ook dat lijkt me een heel geestelijke les. De Heere verzorgt. Wie bij hem schuilen, die de toevlucht nemen tot daar. En dat is misschien een beetje een grote sprong, gemeente, maar waar is nou daar? Waar wijst de Heere ons een plek? Moet ik dat invullen? Hebt u nooit begrepen? En natuurlijk loop ik dan een beetje uit de geschiedenis weg. Maar als het gaat over die eis en de belofte. Ga. Daar. Zal ik u in het leven onderhouden. Dat is op de plaats van de gehoorzaamheid. En waar is voor ons de plaats van de gehoorzaamheid? Daar waar het levende woord van God is. En dat is het woord van God zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Maar het brood van het leven, het brood des levens. Wie van dit eten eet en van deze drank drinkt, die zal in der eeuwigheid niet hongeren en niet dorsten. Er is een daar, een plek door God bereid. Dat daar van Elia, aan de ene kant dus uitdrukking van de verberging van God, maar aan de andere kant dus tegelijkertijd een plek waar hij Elia verzorgt. Een plek van grote ontferming. In zijn toorn denkt hij aan zijn ontferming. En allen die tot zijn ontferming de toevlucht nemen, mogen in zijn vaderlijke zorg delen. Van harte welkom daar waar ik u in het leven wil onderhouden. Wie dorst heeft, drinken. Wie honger, daar is de maaltijd gereed. En misschien luistert er wel iemand of zit hier iemand die misschien toch nog eens na moet denken of hij tot nog toe niet ongehoorzaam geweest is. Daar, waar ik de tafel aanricht. Nog deze gedachte, gemeente, bij die verzorging. Almacht, maar is het ook niet wijs? Ik stip dat alleen maar even kort aan, maar stel hè, dat gaat toch door je heen. Stel dat de Heere iemand, een godvrezend iemand, nog gezegd had, u moet ook naar het Overjordaanse gaan en dan moet u iedere dag een voedselpakketje klaar gaan maken en dat moet u brengen bij Elia. Dat zou binnen de kortste keren natuurlijk bekend worden. Sporenonderzoek. Al zou een herdershond bij wijze van spreken getraind worden om het voedselpakketje te brengen, dan zien mensen iedere keer die hond uit het dorp gaan. Dat is wonderlijk, we lopen die hond een keer achterna. Maar de Heere is zo wijs. Hij zorgt echt voor Elia en zijn vindplaats blijft onbekend. Nog een keer, aan de ene kant het oordeel, maar voor Elia zelf. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. Dat hou je wel een poosje vol, hè? 'S Morgens eten. 'S Avonds nog een keer uit Gods hand eten. En met verwachting kijk je de volgende dag omhoog en weer eten. En 's Avonds weer eten. En de volgende dag weer eten. Ik stop, gemeente, want ik zou eigenlijk eens 30 keer door moeten gaan. Moet ik het uitleggen? De eerste keer. De tweede keer. De derde keer. De vierde keer, de 20ste keer. Ja, en ik laat mijn stem een beetje helemaal wegzakken. Het akelige van de gewenning. Als de Heere zo trouw zorgt en iedere keer is het weer nieuw. En dat zijn de heerlijke momenten. Uw trouw is groot. Ze is iedere morgen nieuw, omdat je ook beseft dat iedere keer voor zich komt en dat het iedere keer weer genade is wat je krijgt. En toch dat ellendige. En dat wil de Heere voorkomen, gemeente. En daar verlost hij ons ook wel van. En het geschiedde ten einde van dagen, vele staat er cursief bij, ten einde gewoon van dagen meervoud, en dat zijn inderdaad niet een paar dagen geweest, dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Dat wijst dus op de vervulling van het woord van Elia. Maar dan zal de profeet dus zelf gaan lijden onder het woord wat hij anderen verkondigd heeft. geen regen, tenzij dan naar mijn woord, Gods woord. Maar de boodschapper gaat zelf ook delen in de gevolgen van zijn boodschap. Dat is voor Elia een les geweest. Een beproeving. Elia, wil je je woord nu niet herroepen? Want Elia ziet dat wel gebeuren. En dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Maar je ziet, iedere dag wordt het minder. Iedere dag wordt het modderiger. En je ziet gewoon dat het water ophoudt. En je weet ook, dat is door je eigen boodschap. Jongen, zul je het niet herroepen. Geen regen, tenzij dan naar mijn woord. Maar Elia weet, mijn woord is mijn woord niet. Ik kan het wel gaan zeggen, maar dan ben ik ongehoorzaam. Als ik in de weg van de Heere wil blijven, dan zal ik als zijn gaven mij gaan ontbreken. Me tot de gever moeten wenden. En op hem moeten hopen en op hem blijven wachten. En zo beproeft hij, dat is dus het laatste. Hij beproeft wie op hem vertrouwen. Dat is eigen gemeente aan wat de Heere doet. Zo doet hij dat vandaag nog, zoals hij verzorgt wie bij hem schuilen en zich verbergt voor wie hem ongehoorzaam zijn. Zo zal hij ook beproeven wie op hem vertrouwen. Dat was Israël in de woestijn. En dat is ook Elia levend bij. Ja, waar leefde Elia bij, gemeente? Bij de belovende God. Ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Dat was het woord. Elia, heb je garanties voor morgen? Voor overmorgen? Elia, nu het water opraakt, wat hou je nu over? Gemeente, als Elia op zijn omstandigheden gaat letten, dan gaat het helemaal mis. Dan blijft er echt niks over. Het enige, en is dat juist niet hoe de Heere oefent, en is dat niet waarin hij ook het meest verheerlijkt wordt, als we, al valt alles weg, dit ene ons enige houvast is, en dat is zijn eigen woord, zijn eigen toezegging. En dan zeggen de omstandigheden, man, je hebt niks meer om op te hopen. En dan zeggen ze het van binnen, en nou ja, al zou je nog visite krijgen die dat ook nog een keer tegen je zegt, maakt allemaal niet uit. Maar je houdt niks meer over. En het geloof zegt, je liegt. Want ik heb een God in de hemel, de levende. En hij die zo vaak al zijn woord vervuld heeft, er zal geen woord van zijn belofte ter aarde vallen. Een beek zal uitdrogen, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ik zal de raven gebieden dat ze u daar onderhouden en het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde. Beproeving, nou en of. En toch een heerlijke oefening voor het geloof. Ter voorkoming van die zondige gewenning. Maar juist des te meer om te blijven hopen en te zien dat het God niet uit de hand loopt in deze geschiedenis als Elia met lege handen blijft staan. Want weet u, wij lezen natuurlijk al verder en wij weten dat er een vervolg komt. Want dat komt dan de volgende keer natuurlijk. En toen geschiedde het woord des Heren tot hem, maak u op, ga heen naar Zarfat. Dan krijgt het zo weer een vervolg. Maar dat wist Elia nog niet. En misschien zijn er hier ook die een heel gezegende tijd achter de rug hebben als het gaat over wat de Heere gaf. 'S morgens en 's avonds. En je mocht eten en drinken. Maar het water van de beek droogde op. Heere, klopt dit wel? Ik geloof dat u trouw bent aan uw woord. En dan? Ja, gemeente, dan komt het op overgave aan. Dan geloven dat ik eigenlijk altijd maar heel kortzichtig ben en ook niet verder kan kijken dan mijn neus lang is. En dat de Heere allang een weg gereed heeft liggen van de Krit naar de Karmel. Vandaar waar de Heere je plaats gewezen heeft. Naar daar waar hij zijn naam zal verheerlijken. Maar Elia ook ondertussen geoefend wordt. Dat niet hij de krachtige profeet is. Want in zichzelf heeft hij gewoon niks. Hij moet van het gegeven leven. Hij mag van zijn gever leven. En is dat niet het heerlijke en bevrijdende, gemeente? We kunnen allemaal een keer aan het eind van ons Latijn komen. Ook in allerlei opzicht. Dan moet u het geestelijke en natuurlijke maar niet te veel scheiden. Hier loopt ook het geestelijke en natuurlijke door elkaar heen, gemeente. Dat is normaal. En dan kan iets in het natuurlijke leven, het water droogt op. En dan vult u het maar op uw eigen manier. En dat kan een geestelijke oefening zijn. Juist om je zo weer opnieuw aan de Heere te verbinden. Of juist om te ontdekken, ik hou nu niks over. Totdat je ineens realiseert, er is een God in de hemel. En daar neem ik de toevlucht toe. En daar mag ik het van verwachten. Geloofsvertrouwen oefenen. Dat is oefenen. Hoe de weg dan ook gaat. Mij geleidt des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen. Naar het onbekende land. Leer mij volgen, want u hebt het gezegd. Amen.